Dit is Leaders in Life Sciences, een podcast waarin we op zoek gaan naar het verhaal achter de mens. We praten met leiders van nu en later over wat hun drijft, hun carrière en hun privéleven. Want door naar elkaar te luisteren, komen we als individu en als sector verder. We willen onze partners hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Pivot Park, Johnson & Johnson Innovative Medicine en Pedersen & Partners Executive Search. De gast in deze aflevering is Ines de Greef. Host is Henk-Jan Oud.
Van harte welkom bij onze podcast Leaders in Life Sciences. Onze gast vandaag is Ines de Greef. Ines studeerde medische biologie in Amsterdam en promoveerde in de farmacologie in Leiden. Douwe Breimer was een van haar promotoren en hem hadden we onlangs hier te gast in de podcast. Al snel realiseerde zij zich dat haar hart bij het bedrijfsleven ligt en ze ging naar België, naar Tibotec, later overgenomen door Johnson & Johnson, en werkte vooral op het gebied van HIV-medicatie. Daarna ging ze naar wat toen heette Kinesis Pharma Consultancy, voornamelijk op het gebied van vroege geneesmiddelontwikkeling. In 2010 was zij een van de oprichters van 3D Farm Exchange en daarnaast CEO van Treeway, een start-up die zich richt op medicatie voor ALS, amyotrofisch lateraal sclerose. Alleszins reden om met haar te spreken in deze podcast. Welkom Ines, fijn dat je hier bent in het Pivot Park. Ja, je bent wel bekend hier, hè?
Ja, dankjewel in ieder geval voor de uitnodiging. Heel leuk om een keer hier te zijn en in dit kamertje te zijn.
Ja, want je hebt een kantoor hier, toch?
Pivot Park ken ik goed. We hebben een 3D Pharmacies heeft hier een kantoor, inderdaad.
En hoeveel mensen zitten daar op dat kantoor?
Nou, ons bedrijf bestaat uit 30 mensen, dus we hebben 30 medewerkers. We hebben kantoor in Tilburg, dat is eigenlijk het hoofdkantoor Amsterdam en of het Pivot Park, dus hier is meer een flex office waar mensen heen kunnen gaan als ze met klanten, dus de klanten van het Pivot Park moeten praten of gewoon zelf hier willen werken.
Ja, daar komen we zo meteen nog wel even op terug. Maar laten we gewoon helemaal bij het begin beginnen. Je hebt medische biologie gestudeerd. Waarom ben je in die kant gaan studeren?
Ja, toen ik klein was wilde ik graag detectieve worden. Ik wilde graag moorden oplossen en daarna wilde ik geneeskunde studeren. Ik dacht, nou, mensen beter waren. En ik dacht, de combinatie van onderzoeker zijn en mensen beter maken, dat was toch wel het idee van medische biologie. Dus meer de onderzoekende kant van de geneesmiddelen.
Maar niet echt de geneeskunde?
Niet echt de geneeskunde, nee. Nee. Het is echt het onderzoek wat ik het meest interessant vond op dat moment.
En ja, toen ben je afgestudeerd en toen ben je niet meteen naar het bedrijfsleven gegaan, wat ik al aan het begin aangaf, dat daar je hart ligt. Maar je bent eerst gepromoveerd. Dus je had inderdaad die wetenschappelijke interesse die prevaleerde op dat moment.
Ja, twee dingen. Ik was ook volgens mij net 22 dat ik was afgestudeerd. Dus dat is nog best wel jong ook. Ja. En ik dacht wel dat een verdieping nog wel goed was. En ik wilde graag iets meer richting het geneesmiddelenonderzoek. Dus bij medische biologie had ik meer de neurobiologische kansen gekozen. En bij de vakgroep farmacologie in Leiden, onderdeel van het Leiden Academic Center for Drug Research, kwam het geneesmiddelenaspect wat meer naar voren. Dus dat was de reden dat ik wilde promoveren.
Maar dus toen had je al veel interesse voor het geneesmiddel?
Ja, dat is wel de rode draad in mijn carrière, denk ik, op dit moment. Ja.
En ja, toen heb je in Leiden ben je gepromoveerd bij Douwe Breimer. Wat ik al zei, die is onlangs te gast geweest. Dat moet echt heel mooi geweest zijn, denk ik.
Ja, ik heb daar echt enorm veel geleerd. Mijn co-promotor was Bert de Boer op het gebied van bloed-hersenbarrière. Daarnaast bij Meinert Danhoff, die veel werkte aan het maken van wiskundige modellen om het effect van geneesmiddelen te voorspellen in dieren en mensen. En die combinatie maakt het heel aantrekkelijk. Ik denk Douwe Breimer is echt een leider. Die geeft veel vrijheid en kan met weinig woorden veel sturing geven. Dus die heeft heel veel voor mij betekend.
Ja, en waar ging je proefschrift over?
Geneesmiddelentransport over de bloed-hersenbarrière. Dus je moet zien dat de hersenen uiteindelijk toch een beetje een afgezonderd gebied is in het lichaam waar niet alle geneesmiddelen makkelijk heen kunnen. Die moeten over een barrière heen. En daar ging mijn promotieonderzoek over.
Ja. Dus ja, hersenen dus. We komen er zo meteen nog wel even op terug. Met Treeway en dergelijke. Bij je interesse voor neurologische aandoening. Is dat altijd zo geweest, lijkt het?
Niet per se. Ik denk dat de uitdaging de rode draad is in dit. Ik denk hersenziektes zijn over het algemeen heel moeilijk te behandelen. Het is heel moeilijk om een gebaand pad te volgen. Maar ja, wat, zoals ik al zei, of zoals je net al zei, mijn eerste geneesmiddelen waar ik aan werkte waren HIV-geneesmiddelen.
Ja.
En daartussen heb ik dan ook andere indicaties gedaan. Dus het is niet per se de hersenen, maar de uitdagingen, ja, dat spreekt me wel het meest aan.
Maar goed, gepromoveerd, dus je kon ergens een postdoc gaan doen in het buitenland. Dat trok je niet aan?
Dat vroeg Douwe natuurlijk wel. Of ik niet naar de US wilde om daar te postdocken. Maar ik zag wel dat het ontwikkelen van geneesmiddelen is wel een... iets wat je met meer mensen tegelijk moet doen. Dus echt kijken naar welke expertise's heb je nodig om een geneesmiddel te ontwikkelen. Dus echt in een team werken. Dat zag ik wel dat nodig is om een geneesmiddel te ontwikkelen. En daarom ben ik ook wel naar de industrie gegaan. En iets minder de verdieping gezocht die mogelijk is bij een postdoc.
En hoe ben je toen terechtgekomen bij Tibotec?
Nou, ik werkte tijdens mijn promotieonderzoek al aan HIV-geneesmiddelen. Omdat die ook moeilijk over de bloed-hersenbarrière gaan.
Wat voor stadium? Toen was het toch allemaal niet zo...
Nee, dat was in de tijd dat er alleen nog maar monotherapie was. Ja. Dus HIV was op dat moment een ziekte waar patiënten aan overleden. En toen kwam net een beetje de cocktailtherapie op. Maar die was nog niet in de kliniek.
Combinatie van diverse middelen.
De combinatie van verschillende middelen inderdaad. En ik wist dat Tibotec daaraan werkte. Dus daar was Paul Stoffels. Die werd later ook de CEO van Janssen Pharmaceutica. Die is ook hier in de podcast geweest, kan ik me herinneren.
Klopt, ja.
Toen hij een Galapagos CEO was. Die was daar de CEO. En aangezien ik veel verstand had, of redelijk wat verstand had van de farmacokinetiek, ben ik daar gaan werken in de klinische afdeling. En het was ontzettend inspirerend, omdat daar eigenlijk op dat moment maar 20 mensen werkten in geneesmiddelontwikkeling. En de eerste protease remmer, dus een van die middelen die bij die cocktails gebruikt worden, die ging toen naar de kliniek. En daar ben ik bij betrokken geweest vanaf het begin van de eerste klinische studie tot en met de latere klinische studies, waarbij eigenlijk werd aangetoond dat die HIV-geneesmiddel cocktailtherapie ontzettend effectief was bij HIV-patiënten. En het meest inspirerende was ook wel, naast het feit dat inderdaad dat team, dus de verschillende expertises bij elkaar kwamen, ook de patiënten een belangrijke rol hadden in dit hele speelveld van het ontwikkelen van nieuwe HIV-geneesmiddelen. Dus,
hoe merkte je dat?
Nou, ten eerste al, als je het hebt over de patient advocacy groepen, dus de patiënten die naar de FDA gaan en naar de EMA gaan, de geneesmiddelenautoriteiten in Amerika en Europa, ook op de deur bonsten bij de farmabedrijven met de vraag van, nou, jullie moeten sneller zijn met jullie ontwikkeling van geneesmiddelen. Dat is natuurlijk heel inspirerend. En ten tweede werkte daar ook een HIV-patiënt. Die was geïnfecteerd als arts in Afrika. En het samenwerken met iemand die HIV heeft, dat geeft natuurlijk een motivatie, omdat je dan direct ziet waarvoor je geneesmiddelen ontwikkelt. Dus,
dat lijkt me wel inderdaad heel bijzonder. Ja.
Ja, en dat zie je natuurlijk nu ook wel steeds meer. Hè? Ik denk dat elke biotechbedrijven tegenwoordig wel ook de contacten steeds meer zoekt met de patiëntgroepen. En dat de patiënt ook een grotere rol krijgt in het hele geneesmiddelontwikkelingsproces.
Is dat belangrijk?
Ik denk het wel, ja. Uiteindelijk zie je ook bij het uitvoeren van de klinische studies dat de patiënt uiteindelijk degene is die het middel neemt en ook kan bepalen of iets werkt, ja of nee. Hè. Het gaat niet alleen maar om het primaire eindpunt. Bijvoorbeeld in oncologie wordt de tumor kleiner, maar ook kwaliteit van leven, andere aspecten die een belangrijke rol spelen. Dus ik denk dat de stem van de patiënt heel belangrijk is in het totale geneesmiddelontwikkelingsproces.
En bij Tibotec was je over het gehele lengte van het geneesmiddelenproces, ontwikkelingsproces betrokken, niet specifiek bij het vroege stuk?
Nee, uiteindelijk werd Tibotec verkocht aan Janssen Pharmaceutica na eigenlijk echte dose-finding studies. Dus uiteindelijk dat het echt wel heel goed eruit zag. Dus dat ze wel naar richting registratie zouden gaan. Dus uiteindelijk echt vanaf het begin tot de verkoop aan Janssen Pharmaceutica. Ja.
Ja, want wat goed, je bent later ook terechtgekomen bij Kinesis.
Ja.
En ook een CRO die zich ook met name richt op het vroege geneesmiddelen werken. Want dat past ook denk ik ook heel erg bij je promotie, waarbij het heel veel gaat om farmacokinetiek, farmacodynamiek. Is dat je primaire interessegebied, dat vroeg ontwikkelingswerk, of ook het runnen van een grote clinical trial in fase 3, vind je dat net zo opwindend?
Nou, ik denk dat het totaal ontwikkelingsplan ik het meest interessant vind. Dus niet per se vroeg of niet per se laat. Maar
strategische plan.
Maar hoe komt de strategie bij elkaar? Dus bij Kinesis werd ik eerst hoofd van de klinische afdeling. Daarna werd ik operationeel directeur van dat bedrijf. Dus toen kwam ook wel een beetje het ondernemende gevoel naar voren. Ik vind uiteindelijk moet een bedrijf ook de goede mensen in dienst hebben. Je moet ook samen aan de strategie werken. Je moet ook samen aan de visie werken. En zeker bij een consultancybedrijf is het natuurlijk ook heel belangrijk van nou, welke services bied je aan en hoe kun je de klant helpen. Ook daar komen verschillende aspecten samen. Maar ik denk uiteindelijk de basis is inderdaad dat de strategie, het plan wat je hebt om een bepaald geneesmiddel verder te ontwikkelen.
Ja, en in de Kinesis tijd en misschien nu ook met 3D Pharm Exchange. Wat voor soort klanten heb je dan? Mensen die zoeken dus echt dat soort strategische inzichten. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja, ik kan misschien vanuit 3D Pharm Exchange vertellen. Ja. Dus in
nou, begin met Kinesis, een poos geweest. Toen 3D Pharm Exchange.
Ja.
Elke keer vergis ik me in die naam. Ik vind het een heel lastige naam. Je moet eens denken aan een andere naam. Daarvoor die wat catchier is volgens mij. Maar goed, 3D Pharm Exchange. Waarom heb je dat opgericht in 2010?
Ja, ik heb dus het opgericht met Ronald van der Geest en Lars Bastiaanse. Ja. Vanuit het idee dat het multidisciplinair drug development, dus het samenbrengen van de core competenties, dus het CMC, dus echt de formuleringen maken, het opschalen van formuleringen, non-clinical development, dus echt toxicologie, dus de veiligheidsaspecten, farmacologie, de translational aspecten, klinische ontwikkeling, dus het nadenken over wat voor soort studies moet je doen om zo slim mogelijk je geneesmiddelen te ontwikkelen. En dan gaat het eerst over de first-in-human studies, maar uiteindelijk ook over innovatieve klinische studiedesigns. En natuurlijk regulatory affairs. De gesprekken.
Maar goed, dat soort bedrijven bestaan er toch al heel erg veel.
Nou,
maar jullie
niet
zagen een gat in de markt.
Nou, je hebt consultancybedrijven waar je die verschillende aspecten hebt. Maar om dat echt samen te brengen, zodat je als één team samen met een projectleider kleine klanten kan helpen, dus kleine start-ups, academische bedrijven, maar ook biotechs en pharma, op die manier van dienst kan zijn, die bestaan er toch niet zo heel veel. Maar dat betekent niet dat er geen andere consultants zijn natuurlijk. Hè?
Nee.
Dus ik bedoel, je werkt ook samen vaak, maar echt dat strategische en het uitvoerende, dat was er niet en dat is er eigenlijk nog steeds niet. En het leuke daarvan is dat we voor heel veel verschillende projecten kunnen werken.
Je zegt strategisch en uitvoerend, dus het is niet alleen een intellectuele activiteit, je doet het ook allemaal, begrijp ik.
Ja, een beetje de aannemer en de architect in één, zou ik zeggen. We besteden natuurlijk, of de klant of wij besteden ook heel veel werk uit aan CMO's of aan CRO's, maar uiteindelijk het denkwerk. Je moet het een beetje zien. Dus als je bij een groot farmbedrijf hebt, heb je core teams waarbij nagedacht wordt over de uitvoer van het programma, maar die zelf ook echt hands-on bezig zijn. Dat is eigenlijk wat wij ook doen, maar dan voor heel veel verschillende projecten.
Ja. En wat voor soort klanten moet ik dan denken? Zijn dat voornamelijk start-ups die een expertise niet in huis hebben? Of ook voor grote bedrijven?
Ja, dat is heel verschillend.
Academia?
Dat zijn die start-ups, dat zijn academia die de wetenschap heel goed onder de knieën hebben, maar niet het volgstapje kunnen maken of daar wat support bij nodig hebben. Maar dat zijn ook grote biotechbedrijven of grote farmabedrijven die bijvoorbeeld in Europa support nodig hebben of bijvoorbeeld voor een bepaalde expertise komen omdat ze die expertise net niet hebben. Dat kan heel verschillend zijn. Dus wij werken nu met 30 mensen voor zo'n 70 verschillende klanten.
Het gaat goed dus.
Het gaat heel erg goed. Ja, dus... we bestaan 15 jaar. En
dus je bent toch steeds aan het uitbreiden met meer?
Ja. We hebben op dit moment 5 vacatures. Dus het gaat heel goed.
Oké, heel goed. Dus ze weten je te vinden.
Ja. Zeker.
Ja, als nog even die naam. 3D, driedimensionaal betekent vanuit verschillende aanvallen en verschillende gezichtspunten bekijken.
Nou, de 3D staan voor Dedicated Drug Development.
Dedicated Drug Development. Ah, dat is duidelijk. Ja. Oké. Toen 3 jaar later, 2013 meen ik, ben je ook CEO geworden van Treeway. Kun je daar wat over vertellen? Wat dat bedrijf, hoe dat bedrijf ontstaan is?
Ja, 3D Pharma Exchange bestond toen een aantal jaar. En op een gegeven moment werd ik gebeld door Bernard Muller. En die vroeg, kun je een keer koffie komen drinken? Nou goed, dat heb ik gedaan. En uiteindelijk vertelde hij dus samen met, hij was met iemand anders, Robert-Jan Stuit, dat zij waren gediagnosticeerd met ALS. Een spierziekte waarbij gemiddeld genomen tussen 2 tot 5 jaar na diagnose aan overlijdt.
Waarvoor nog geen therapie bestaan.
Waarvoor geen therapie is. En zij vertelde, nou, we hebben de diagnose ALS. En we hebben van jou gehoord. Kun je ons helpen? Nou goed, dat is natuurlijk een hele bijzondere vraag. Als er 2 patiënten naar je toe komen met de vraag, wil je ons helpen?
Hoe hadden ze van jou gehoord trouwens?
Via Daniel de Boer. Dus Daniel is de CEO van ProQR. Hij heeft ProQR opgericht. Omdat zijn zoon met cystische fibrose was gediagnosticeerd. En zij hadden met Daniel een keer gesproken. En die had gezegd, nou, misschien moet je naar Ines gaan. Want Ines heeft verstand van geneesmiddelen ontwikkelen. En die heeft verstand van ondernemen. Dus misschien is dat een goede combi. Nou, het klikte heel erg. Dus in eerste instantie heb ik met hun nagedacht over, nou ja, oké, je wil iets voor ALS. Je wil een geneesmiddel ontwikkelen. Maar hoe zullen we dat nou gaan doen. Hè? Dus ook met mijn team, met Ronald over nagedacht. En uiteindelijk na 3 maanden had ik...
Want wat voor vraag kwamen ze specifiek? Was dat heel breed? Ga nou eens een geneesmiddel voor ALS ontwikkelen? Of hadden zij is iets speciaals voor ogen?
Nou goed, ze hadden zelf al veel contact met het ALS-centrum in Utrecht. Hè? Dat is echt een expertisecentrum. Daar hadden ze ook al een project samen mee opgezet. Dat is Project Mine. Waarbij ze echt onderzoek deden naar de oorzaak van ALS. Want de oorzaak is in de meeste gevallen onbekend. Het is in 10% van de gevallen is er een genetische aspect. Maar in 90% van de gevallen is het onbekend waardoor ALS ontwikkelt. Dat initiatief hadden ze allemaal. Ze hadden ook wel door dat echt therapie ontwikkelen. Dus uiteindelijk, ja, hoe zorg je ervoor dat ALS genezen wordt? Dat niet binnen een universiteit gebeurde of toen nog niet gebeurde. Dus ze hadden wel het idee van, nou, we moeten daar externe mensen bij halen. Nou goed, ze hadden ook al wel met andere mensen gesproken daarover. En toen kwamen ze dus bij mij. Dus eigenlijk was de vraag van, wij willen graag dat er geneesmiddelen worden ontwikkeld tegen ALS en kun jij ons helpen? Dat was de kernvraag.
En zij brachten ook financiering met zich mee?
De eerste periode wel. Dus Bernard is ondernemer in Rotterdam. Dus in de eerste periode hadden zij wel financiering om mij te betalen en om de eerste onderzoeker te betalen. Maar uiteindelijk, na 3-4 jaar, hebben we ook vooral gezorgd dat er andere financiering kwam. Dus ik ben begonnen als CEO op dat moment. En we hebben een strategie ontwikkeld waarbij we zeiden, nou goed, de oorzaak van ALS is onbekend, maar misschien kunnen we een geneesmiddel ontwikkelen wat relatief snel op de markt kan komen, beschikbaar wordt voor patiënten, wat de ziekte vertraagt. Dat leek ons dan op dat moment het hoogst haalbare doel.
Ja. En hoe heb je dat aangepakt?
Nou, ik ben met Bernard ongeveer de hele wereld overgevlogen. Dus dat is heel interessant. We hebben heel veel contacten gelegd met onderzoeksgroepen, met andere bedrijven. En uiteindelijk hebben we een geneesmiddel gevonden wat in Japan al op de markt was tegen stroke.
Een beroerte,
inderdaad. Maar wat in een studie door een Japanse professor getest was in ALS-patiënten, wat eigenlijk hele velenbelovende resultaten gaf. Nou, dit middel is ook al eerder naar voren gekomen. Dus uiteindelijk hebben we een besluit genomen om dat product of dat geneesmiddel verder te ontwikkelen voor ALS-patiënten.
En dat was dus al geregistreerd in Japan voor een andere indicatie?
Ja. niet in Europa. Het was ook niet in Amerika op de markt. Tegen geen enkele indicatie. Maar in Japan dus wel. Maar het was op de markt als een infuus. Dus het werd gegeven in het ziekenhuis. Als mensen een beroerte hadden gehad. Het werd dan 10 dagen lang, 2 keer per dag met een infuus gegeven. Nou, we hadden wel al gelijk door dat dat niet heel handig was voor ALS-patiënten. Omdat ALS-patiënten natuurlijk langer leven, gelukkig. En ook het liefst in een thuissituatie een geneesmiddel willen nemen wat niet zoveel impact heeft. Dus het eerste wat we gedaan hebben is iets ontwikkeld wat je via de mond in kan nemen. Een vloeistof, omdat patiënten uiteindelijk ook wat meer moeite krijgen met slikken. En wat je uiteindelijk ook met een zonder voeding kan geven. Nou, dat hebben we ook gepatenteerd, die formulering. We hebben heel veel werk aan besteed. En in de tussentijd hebben we ook het hele ontwikkelingsprogramma gedaan wat je moet doen om uiteindelijk in mensen te testen.
Want dan heb je het eigenlijk over een andere farmaceutische formulering van een bekende stof. Daar komt je farmacokinetische achtergrond misschien weer om de hoek kijken.
Nou, kijk, ondertussen waren we met Treeway ook bezig met heel veel andere dingen. Dus ik was niet het hoofd van de ontwikkeling. Hè. Dat was Ronald met het team. Dus misschien kun je zeggen dat ik natuurlijk van de zijlijn wel heel erg bij betrokken ben geweest. Maar gelukkig werkte er veel andere mensen ook aan dit product. We waren ook met nieuwe geneesmiddelen bezig, nieuwe onderzoeken. Dus best wel een compleet verhaal wat we deden.
Meer basaal onderzoek.
Ja, meer basaal onderzoek. Inderdaad, ook een licentiedeal gemaakt toen met Unicure voor een gentherapie tegen ALS. Dus we hebben best wel veel aspecten bezig om uiteindelijk een pipeline op te bouwen. Om geneesmiddelen tegen ALS op te zetten. Maar goed, over dat middel, dat noemden wij TW001, TW, Treeway. En Treeway staat voor Tree of Life en Pathway of Disease. En dan 1, ons eerste middel. Dat is een beetje farma-termen natuurlijk. Ja. TW001, dat zijn we dus verder gaan ontwikkelen. Maar in Europa werd het wel als een nieuw geneesmiddel gezien. Hè? Omdat het alleen in Japan op de markt was. Dus je moest wel alles doen wat je ook moet doen voor een nieuw chemical entity.
En inmiddels was het ook voor ALS geregistreerd in Japan?
Nee, nog niet. Toen wij onze eerste first-in-human studies hadden gedaan, dus echt in gezonde vrijwilligers, in ALS-patiënten hadden getest. Toen kwam het ook op de markt tegen ALS in Japan, omdat het Japanse bedrijf ook wel door had van dit is toch wel interessant, het werkt. Zij hadden een fase 3-studie gedaan. ALS is een weesziekte, dus het komt niet vaak voor. Dus dat betekent meestal dat je ontwikkelingstraject korter is, minder patiënten. Dus zij hadden een fase 3-studie gedaan in 160 patiënten ongeveer, waar ze positieve resultaten uithaalden. Dus het vertraagde echt bij hen.
Dus je wist ongeveer ook wat voor dosering je uit moest gaan komen?
Dat was... Ja, dus in ieder geval, zij hadden een bepaalde dosering, maar zij hadden wel dat infuus gegeven. Ja, ja. Dus uiteindelijk gaven zij 1 keer per dag een infuus. De patiënten moesten dan naar het ziekenhuis toe. 10 keer per maand werd het gegeven. Dus we wisten wel een beetje waar wij naartoe moesten. Dat hebben we ook meegenomen in onze ontwikkeling van onze formulering. We hebben met de FDA gepraat, met de EMA gepraat. Ons fase 3 studie design ontworpen. En daar...
Hoe was dat met FDA en EMA? Wat was de atmosfeer? Die waren hier heel erg voor dat er studies plaatsvonden in deze indicatie?
Ja, ontzettend.
Dus daar voelde je de nodige steun?
Ja, zeker, tuurlijk. Ja, ik vind sowieso het altijd heel fijn om met de EMA en de FDA te praten. Ik word altijd wel... ik denk, er zitten heel veel mensen die daar ook veel verstand hebben van...
Veel expertise
hebben. Dus, en zeker in dit geval heel erg meewerkend, heel meedenkend. Het was ook interessant om te zien dat er wel een verschil was tussen de FDA en de EMA. De FDA was voor dit middel duidelijk gefocust op... er is een high unmet medical need, een hoge noodzaak om geneesmiddelen te ontwikkelen. En zij waren akkoord met een kleinere studie in ALS-patiënten dan de EMA. De EMA wilde een studie die langer duurde, 2 keer zo lang, dus een jaar behandelen in plaats van een half jaar. En die wilde ook 2 keer zoveel patiënten in de studie hebben om de veiligheid te onderzoeken. Dus er was wel duidelijk een verschil. Maar ik denk allebei de autoriteiten waren meedenkend, wat positief is.
Toch is dat bijzonder, hè? Dat de registratieautoriteiten die toch zouden moeten uitgaan van ja, de wetenschappelijke waarde van een studie, dat die zo kunnen verschillen in een mening over wat je moet doen om die waarde van zo'n geneesmiddel aan te tonen.
Ja, maar goed, het zit ook welke focus je legt, denk ik. Hè? Bij de een is het toch iets meer veiligheid en bij de ander moet je echt de effectiviteit aantonen. Ja. Kijk, ik geloof wel dat je alleen geneesmiddelen op de markt moet brengen die echt werken. Hè? Want anders komt er een tsunami aan geneesmiddelen. En dat is ook heel lastig om uiteindelijk de reimbursement, de vergoeding voor te krijgen. En om uiteindelijk dan te onderzoeken welk geneesmiddel werkt nu eigenlijk wel en niet. Het is een heel lastig veld. Nou, dat weten we allebei. We hebben al veel geneesmiddelen zien falen. Gelukkig ook veel geneesmiddelen succesvol ontwikkeld zien worden. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat er een goede effectiviteit uit de studie moet komen. Ik vind anders moet je het niet op de markt willen
brengen. Dus de EMA met haar eis van een langdurige studie was eigenlijk best redelijk, vond je?
Ik vond het redelijk, ja. Ik vond het ook redelijk. Het interessante was...
Was het veel langer dan wat ze in Japan gedaan hadden trouwens?
Nee, Japan hadden ze 26 weken. Dus een half jaar studie. En die studie in de Japanse patiënten is uiteindelijk ook door dat bedrijf in Amerika gebruikt om registratie te krijgen bij de FDA. Dat hebben ze ook gekregen. Dus dat middel kwam in 2018 op de markt in Amerika. Dus dat is aan de ene kant veelbelovend voor ons middel. Hè? Aan de andere kant was het ook wel lastig, want ja, goed... Investeerders die kijken ook naar wat is het businessmodel. En als in Amerika al een vergelijkbaar product op de markt is, dan worden de potentiële revenue ook weer anders.
En jullie hadden een licentie op die andere farmaceutische formulering om dat in Europa te gaan doen. Of want je had natuurlijk ook kunnen kiezen voor het in, als het dan op de markt kwam in Amerika, om diezelfde infuusformulering ook te gebruiken in Europa.
Ja, dat had gekund. Maar dit is ons eigen product. Hè, en een middel wat je kan drinken met dezelfde bloedspiegels. Ja, is denk ik veel aantrekkelijker voor patiënten dan elke dag naar het ziekenhuis gaan voor een infuus. Dus wij gingen verder met ons middel. Maar het werd wel lastig om de financiering te vinden. Omdat uiteindelijk hadden we een ander bedrijf wat met hetzelfde middel bezig was.
Want je moest uiteindelijk in Europa een studie van een jaar doen met hoeveel patiënten?
300 patiënten.
300 ALS patiënten. Ja. Dat lijkt me inderdaad een hele klus om die bij elkaar te krijgen.
Nou, het is niet heel moeilijk om in ALS patiënten te recruteren, hè? Want er is niks. Hè? Er is één middel wat de ziekte met 3 maanden vertraagt. En in Europa is heb je de tricals. Dat is eigenlijk, we zijn alle ALS-centra in Europa samengebracht. Dus het is een enorme goede community die ook hele goede klinische studies kunnen doen. Dus dat is het probleem niet. Bij ons was de financiering het probleem. Dus we hadden alles ontwikkeld tot en met de laatste studie. Maar toen hebben we in plaats van financiering van investeerders een farmapartij gevonden in wie we een licentiedeal hebben afgesproken. Dat was het bedrijf Ferrer, een Spaans bedrijf die eigenlijk alle ontwikkelingskosten verder op zich nam. En daar ook commerciële rechten voor kreeg. En wij hadden, de standaard.
Hoe kwam het dat het zo lastig was om daar een investeerder voor te vinden? Je zou zeggen, het is een belangrijke ziekte. Er is een medical need. Daar zijn de investeerders voor klaar.
Ja, zeker. In principe voor ALS is er geld beschikbaar, hè, bij investeerders. Dat zie je nu ook. En daar ben ik ook echt heel erg blij mee. Dat er de afgelopen 10 jaar... best wel wat bedrijven bij zijn gekomen die ofwel volledig aan ALS werken, ofwel een van hun producten voor de indicatie ALS ontwikkelen. Dus je ziet wel een grote interesse in dat. Maar goed, het feit dat wij een middel hadden wat al op de markt was, dat maakte het toch wel lastig. Maar goed, een licentiedeal met een farmapartij die alles in huis heeft om een goede klinische studie te doen en verder te ontwikkelen, is natuurlijk minimaal net zo goed. Hè? Uiteindelijk is die klinische studie gestart in 2020. En die heeft tot december 2023 gelopen. En toen was die ook klaar. Dus uiteindelijk hebben we het hele programma af kunnen maken. Maar goed, toen was ik in januari 2024.
Kun je een beetje een indicatie geven van hoeveel geld daar dan voor nodig is?
Nou goed, het heeft, Ferrer heeft dat gedaan. En ja, zij zijn een familiebedrijf. Maar goed, je kun je natuurlijk wel voorstellen dat de totale ontwikkeling in de tientallen miljoenen heeft gelopen. Maar geen 50 heeft gehaald. Ik bedoel, dus uiteindelijk valt het wel mee, denk ik. Hè? Ja. Want wat het ontwikkelt, kost het totaal
vaker, denk
zijn
ik, bij de rare diseases. Er zijn natuurlijk relatief weinig patiënten. Dus de kosten voor trials zijn relatief laag. Of generaliseer ik nou te veel?
Nou ja, het... Ons totaal traject is nou ja, onder de 50 miljoen totaal gebleven. Inclusief alle fase 3-studie en alles wat wij hebben gedaan. Dus dat is minder dan de honderden miljoenen die andere indicaties kosten. Dus natuurlijk, als je minder patiënten hebt, dan zijn de kosten over het algemeen lager. Maar per patiënt is denk ik de kosten wel iets hoger.
En hier had je natuurlijk het voordeel dat je een goed netwerk had van universiteiten die makkelijk patiënten konden recruteren.
Ja, en de ALS-wereld is een hele fijne wereld om mee te werken.
Hadden jullie veel contacten met ALS-patiënten zelf?
Ja, zeker. Nou, we hadden natuurlijk Bernard en Robert-Jan, die direct betrokken waren bij ons bedrijf. Garmt, heb ik nog niet genoemd. Die op een jaar nadat we Treeway hadden, kwam Garmt. Die is ook gediagnosticeerd met ALS. Die is helaas overleden. En met hem hebben we een investeringsfonds opgezet om eigenlijk andere start-ups te financieren. Nou goed, dat hebben we opgezet. Dus heb ik samen met Garmt opgezet en met anderen. En uiteindelijk is dat wel onafhankelijk geworden. Want ja, anders komt er een competitie tussen Treeway en andere bedrijven. Dus ik dat is niet meer bij mij. Dat wordt gerund door iemand anders. Ja, en dan hebben we ook een patiëntenvereniging opgezet. Juist om die communicatie met die patiënten groot te houden. Die zijn hier ook wel eens op het Pivotpark geweest. Om te kijken van wat doen jullie nu eigenlijk?
Ja, en nou ja, goed. De fase 3 hebben jullie helemaal gedaan, hè?
Ja, Ferrer heeft die uitgevoerd, onze partner. En we hadden de registratiedossier al helemaal klaar liggen. Maar we waren natuurlijk aan het wachten op de laatste resultaten. En toen was ik in Amerika en toen kreeg ik een telefoontje dat de resultaten binnen waren. Maar dat deze resultaten minder goed waren dan verwacht. Ik was op dat moment precies in gesprek op JP Morgan. Een grote, eigenlijk farmaceutische...
Business Development
conferentie in Amerika, in San Francisco, waar eigenlijk alle partijen samenkomen om te overleggen en business te doen. Ik was net in gesprek met een Amerikaanse partij die ook geïnteresseerd was in ons product om het op de markt te brengen in Amerika voor ALS-patiënten. Dan kreeg ik dus een telefoontje dat onze studie gefaald was. Dus dat uiteindelijk er geen klinische effectiviteit werd aangetoond in de patiënten die TW001 hadden ontvangen ten opzichte van de placebo-groep. De personen die het nep-middel kregen, simpel gezegd. Dat was wel een enorme schok.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja,
dus eerst, je bent altijd eerst de neiging van, dat kan niet. En hoe kan dat nou? En uiteindelijk komt ook wel natuurlijk het besef dat dit ook part of the deal is. Dat uiteindelijk je daarom ook fase 3 studie doet. Om aan te tonen dat het middel echt werkt. Hè? Zoals jij denkt dat het gegeven moet worden.
Het was niet zo dat in de halfjaarsdata beter waren dan de helejaarsdata? Of,
Je bedoelt in vergelijking met de Japanse studie.
In Japan en Amerika had op een halfjaarsdata werd geregistreerd. Maar jij zegt eigenlijk moet je langer kijken. En dan kijk je langer en dan zie je geen verschil. Nee, maar was dat verschil er wel na 26 weken?
Nee, een hele goede vraag. Nou, we hebben de data allemaal echt binnenste buiten gekeerd. En alles eraan gedaan om te kijken van zien we wel een bepaald effect? Het belangrijkste effect is wat we zien. Is dat onze patiënten het gewoon zonder middel ook al relatief goed deden. Hè? Dus ik denk uiteindelijk is de kwaliteit van leven in de afgelopen jaren behoorlijk verbeterd toch wel. Dus de patiënten sowieso al beter, een beter leven hebben. Dat hoop ik. Een beter leven hebben dan misschien 10 jaar geleden. En daardoor wat langer leven. Dat is het enige wat we zagen. Dus dat ons middel net zo goed deed als hun actieve groep. Dat zie je wel. Maar onze placebo deed net zo goed. Dus dat daar... Ja. Dus geen verschil, helaas.
Ja. Maar dat moet inderdaad enorm teleurstellend zijn geweest. Vooral in de eerste plaats natuurlijk voor de patiënten, maar natuurlijk ook voor jullie als bedrijf.
Ja, zeker. Toch 10 jaar aan gewerkt. Maar voor de patiënten natuurlijk. Het is ontzettend teleurstellend en ook ongelooflijk. En Ook heel veel warme reacties gehad. Maar ja, voor de patiënt is nu wel, de patiënt in Europa is nu wel de situatie dat hetzelfde middel in Amerika en in Japan en andere landen op de markt is, maar in Europa niet. En ja, voor een reden, want je moet een goede studie hebben, maar het is natuurlijk wel heel lastig, ja, ingewikkeld.
Ja. Goed, ja, we hoeven daar niet verder lang bij stil te staan. Maar het is toch, denk ik, ook wel weer goed voor iedereen, ook voor de luisteraars, om te realiseren dat biotech is niet allemaal gegarandeerd succes. Dit soort failures heb je nou eenmaal. 40-50% van alle fase 3-studies, die falen. En ja, het is goed dat we ons blijven realiseren dat nou eenmaal part of the deal is, zoals je zelf al aangaf. En het is niet, succes is niet gegarandeerd. Hoe zie je in zijn algemeenheid de toekomst van onderzoek naar ALS? Zie je ooit een mogelijkheid dat daar inderdaad een middel voor gaat komen, dat echt gaat werken?
Ja, zeker, natuurlijk.
Je bent wel optimist.
Ja, tuurlijk. Ja. Ja, tuurlijk. En nu, nou ja, we zijn ook benaderd in die tussentijd door de Alzheimer Drug Discovery Foundation. Dat is een Amerikaanse filantropische venture die heel geïnteresseerd was in ons middel om te testen in Alzheimer patiënten. Dus we hebben nu een klinische studie in Alzheimer patiënten. Ook geen makkelijke indicatie, nee. Natuurlijk. Maar ja, ben wel heel nieuwsgierig naar de uitkomsten van die studie. Daar zijn we in de afrondende fase. Dus de patiënten behandeld in Nederland en Kroatië. Dus dat over dat middel, TW001. En nu voor de ALS-patiënt. Nou, zoals ik al zei, er zijn echt wel heel veel nieuwe ontwikkelingen de afgelopen 10 jaar geweest, waar op basis daarvan ook nieuwe bedrijven zijn gestart. Dus in Nederland heb je bijvoorbeeld Unicure die aan een middel werkt, Factory die aan een middel werkt. In België is toevallig vorige week Augustine Therapeutics gefund met 70 miljoen euro. Dus is een hoop geld om hun producten naar de klinische fase te brengen.
Ja, dat is meer basaal onderzoek of zijn nog niet echt klinische kandidaten?
Eigenlijk al die voorbeelden die ik nu geef, en er zijn er nu nog veel meer van, er zijn allemaal wel bedrijven die hun producten echt naar de kliniek willen brengen. Ja. Dus dat is het positieve ervan. Het minder positieve is ook wel dat vorig jaar er naast TW001 ook andere klinische studies in fase 2 of 3 gefaald zijn, waardoor uiteindelijk die ontwikkelingen ook weer gestopt zijn. Dus ik ben positief over de nieuwe ontwikkelingen, maar ik ben natuurlijk ook nog wel verdrietig in de zin van dat er voor deze voor de generatie ALS-patiënten die er nu is, nog steeds niets is.
Hoe komt dat dan? Omdat we niet weten hoe de ziekte ontstaat? Wat is de oorzaak dat het zo lastig is om hier iets voor te vinden?
Nou, ik denk de belangrijkste reden is toch wel dat het een multifactoriële ziekte is. Dus verschillende ziekteprocessen tegelijkertijd een rol, waarbij het de mens over het algemeen heel flexibel is en zich toch wel weer aan nieuwe situaties kan aanpassen. Maar in het geval van de ziekte, dat als je misschien één ding onderdrukt en wat niet per se de diepste oorzaak is van ALS, dat uiteindelijk de andere factoren een te grote rol spelen om echt in de mens een effect aan te tonen. Is nu wel één middel goedgekeurd recent, Tofersen van Biogen, wat goede resultaten heeft gegeven in ALS, maar dat werkt eigenlijk alleen maar specifiek voor één specifieke mutatie in patiënten. Dus er is wel hoop.
Dus in de toekomst zal je misschien meer trials gaan zien die echt in subsets van patiëntengroepen specifiek gedaan worden.
Ja, nou ja, dat wat ik net al zei in het begin bij mijn consultancybedrijf 3D Pharm Exchange. Toch eigenlijk wel een makkelijke naam. dat we nu best wel veel focus hebben op het ontwikkelen van innovatieve studiedesigns, waarbij je eigenlijk ook gaat kijken naar, ja, oké, als we eerst starten met een kleine groep patiënten, te onderzoeken wat er precies gebeurt, en ook om te kijken van, ja, welke populatie is nou het meest geschikt om verder te onderzoeken, in plaats van hele grote studies te doen en uiteindelijk erachter te komen dat het net niet werkt. En dat heeft natuurlijk niet alleen te maken met de populatie patiënten, dus de patiëntengroep, maar ook te maken met de eindpunten die je kiest, maar ook met de dosering die je kiest. Er zijn zoveel verschillende factoren die maken of een een studie succesvol is, dat heeft natuurlijk niet altijd te maken met het feit of het geneesmiddel wel of niet werkt. Je moet ook een goede studie doen. En dat is natuurlijk ook wel, nou ja, als je met de wetenschap van nu terugkijkt naar vele klinische studies, ook een probleem geweest dat de dosering niet goed is gekozen, of ja, dat er toch net dingen zijn die misschien, ja, nu anders zouden worden gedaan. En dat, ja, dat houdt de mensen ook nieuwsgierig.
Het medicijn werkt wel, maar we hebben dat gewoon niet goed, goed uitgezocht.
Het moet ook soms, ja, dat kan. Dat kan, ja.
Ja, je bent echt een ondernemer, hè?
Ja.
Hoe komt dat? Is dat er thuis, was dat thuis ook al zo?
Nee, helemaal niet. Ik wist ook niet dat ik ondernemer was of zou worden.
Wat vind je daar zo leuk aan?
Toch wel het initiatief nemen en toch wel het met verschillende mensen nieuwe dingen doen. Dus ik ben wel vooral eigenlijk alleen maar ondernemer in het geneesmiddelontwikkelingsgebied. Dus 3D Pharmacy is mijn eerste bedrijf. En Treeway ben ik dan naast de CEO ook aandeelhouder van. Dan heb ik ook met Ronald nog wat andere start-ups. Ook een beetje met het idee van, nou, soms is er gewoon een goed idee in, nou, geneesmiddelontwikkeling. Dus we hebben ook Onicor opgezet. Dat is dan een bedrijf wat geneesmiddel ontwikkelt tegen nagelschimmels. Dus echt wel totaal iets anders. Maar Ronald had een idee. Die had een nagelschimmel. Sorry, Ronald. En, en die had ervaring in drug delivery. En nou ja, oké, alles kwam een beetje samen. En toen zei hij, ja, ik heb een idee. En toen zei hij, nou, laten we testen. En het werkte. En toen hebben we dus dat bedrijf opgezet. En nou ja, dat loopt best wel goed eigenlijk. Dus het is echt nog een kleine start-up. Maar goed, we hebben wel al een eerste product en een CE-markering. Dus ja, dat houdt me wel blij. Maar ik vind het vooral heel leuk om mensen te motiveren. En als ik daar als ondernemer of als leider of een adviserende rol bijdrage aan kan dragen, dan, ja, dan maakt mij dat
goed,
het meest
dat is, gelukkig. Dat is het team aspect. Maar het is natuurlijk ook een, ja, je moet natuurlijk wel uiteindelijk een investering doen. Je moet geld erin verdienen. Je moet ook wel een beetje een commerciële focus hebben, toch?
Ja, maar uiteindelijk komt bij geneesmiddelontwikkeling dat ook allemaal samen. Hè? De uitdaging, omdat geneesmiddel ontwikkelen moeilijk is. Het team en de businesskant, dat zijn toch de zaken die samenkomen. En samen of een strategische visie hebben op zulke soort aspecten is belangrijk. Dus ik haal daar heel veel plezier uit. En ja, dat is op zich tot op zekere hoogte succesvol geweest tot nu toe. Ondanks het feit dat onze middel dus gefaald is. Wat ja, heel verdrietig is.
Ja, maar ga je nu verder met specifiek met ALS? Of,
Nou, ik hoop wel dat we toch nog wel weer iets kunnen. Want we hebben natuurlijk heel veel ervaring opgebouwd in ALS. En uiteindelijk zit de patiënt nog steeds te wachten. Ondanks het feit dat er best wel veel nieuwe bedrijven zijn ontstaan. Maar dat moet ook maar blijken dat het lukt. Maar goed, we zijn ook bezig met Alzheimer. En ja, neurologische ziektes in het algemeen zijn natuurlijk heel interessant.
Er komt ook steeds meer geld voor beschikbaar. Hè? Dat heb ik eerder ook in deze podcast met René Kuiten en zo over gehad.
Ja, het Dementiefonds natuurlijk.
Dus er komt wel steeds meer geld voor CNS-ziekten. Waar heel veel geld tegenwoordig of in het verleden ging naar oncologie. En nog steeds wel. Maar nu ook zie je dat CNS toch wel, ook gezien het maatschappelijke belang, Parkinson, Alzheimer, ALS enzovoorts. Dat je ziet dat daar meer interesse voor investeerders voorkomt.
Ja, dat is alleen maar goed.
Ja, dat lijkt
natuurlijk. Ja, ja. Ja, dat, ik bedoel, zeker CNS, niet alleen de neurodegeneratieve ziektes. Ja, hè? Dus Alzheimer, ALS, Parkinson. Maar ook de meer de algemene dementie, maar ook schizofrenie of depressie. Daar, ja, dat is natuurlijk ook een groot probleem in de wereld. En als we daar iets aan kunnen doen, dan, ja, wordt de wereld ook weer een beetje blijer.
Ja. Ja. Zeg, met al die start-ups en met 3D Farm Exchange onder je hoede, heb je nog tijd voor je voor hobby's?
Nou, zeker.
Oké, okay, wat zijn dat zoal?
Uiteindelijk is het ook gewoon een baan. Hè?
Ja.
Nou, ik heb een gezin. Ik woon in Liemt, in Brabant, in een boerderij. Mijn gezin bestaat uit mijn man, ook in de pharma. Die ken jij ook. En drie dochters van 16, 17, bijna 18 en 19. En we hadden natuurlijk de afgelopen 19...
Dat zijn er vier, hè, volgens mij.
Ja, 16 en dan 17, bijna 18.
Okay,
hè? Dat is één.
Okay,
en dan 19. Drie dochters. Die kost natuurlijk, nou, kost niet veel tijd. Daar geef ik graag al mijn tijd aan. Ja. En als dat dan nog tijd over is, dan wandel ik graag. Ik lees heel graag. Ik heb ook een mini-bieb in Liemte. Dat vind ik ook heel erg leuk om bij te houden.
Er zijn allemaal ingewikkelde farmacokinetische boeken in, of niet?
Zeker, nee, ik probeer het heel wat divers te houden, zodat iedereen daar iets uit kan halen. Maar zeker geen farmacokinetische boeken. Ik praat thuis eigenlijk maar weinig over werk.
Nee, want jouw echtgenoot is natuurlijk ook heel erg in de vroege geneesmiddelontwikkeling.
Ja, ook late stage vooral. Hè? De Keytruda, die kent iedereen natuurlijk. Heeft hij veel aangewerkt, ook acinepine bij Organon toen nog. Maar die zit hier ook op het Pivot Park inderdaad. Maar wij praten eigenlijk niet over werk thuis. Nee.
Verstandig lijkt me, ja.
Genoeg andere dingen.
Ja. Zeg Ines, ik vond het ontzettend leuk dat je hier geweest bent. Ik vond het een mooi gesprek. Laten we hopen dat inderdaad de investeringen in ALS door blijven gaan en dat er een succesvol middel daar ooit gevonden wordt. En u, waar u ook bent, bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Dag.
Dit was Leaders in Life Sciences. Vond je iets van deze aflevering? We horen graag jouw feedback. Wat houdt jou bijvoorbeeld bezig? Of over wie zou jij meer willen horen? Laat het weten via een Apple of Google review. Of stuur een berichtje via social media of natuurlijk gewoon per mail. Onze waardering is groot. Tot slot nog dank aan onze partners. Dat zijn Pivot Park, Johnson & Johnson Innovative Medicine en Pedersen & Partners Executive Search.